is HET radiostation voor Delft. Op 106.3 FM, 92.9 op de kabel en online stadsradiodelft.nl.
De stad waarbij je hoort. De stad waarbij je hoort. Stadsradio Delft.
U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag, welkom bij deze uitzending van Kerk in Delft. Voor de tweede keer na de vakantie. En ook nog in het teken, net als vorige week, van afscheid en nieuw binnenkomen. We hebben drie interviews in dit programma. Het eerste is met Arianne Lodder, die afscheid neemt als ouderennetwerker van de diaconie van de protestantse gemeente Delft. En we gaan straks horen wat dat nou is, een ouderennetwerker. Tweede gesprek is met iemand die net nieuw binnen is, bevestigd als predikant in Vrijzinnig Delft, Martijn Jutte. En ons derde gesprek is telefonisch met Arnold Vromans, die afscheid genomen heeft als predikant van Binnenstad Vrijerban. En die u misschien nog kent als presentator van dit programma. Een swingende start van ons programma en we praten nu met Arianne Lodder. Welkom Arianne.
Dankjewel.
Arianne is 2 jaar actief geweest hier in Delft als ouderennetwerker. Het was een hele mond vol wat ik net zei toen ik je introduceerde. Maar kan je even uitleggen wat je gedaan hebt in de afgelopen 2 jaar?
Hoe lang heb ik? Nou, de opdracht die ik gekregen heb is om in kaart te brengen wat er hoe de verhoudingen zijn en de connecties zijn met de kerken. De ouderen in de kerken, maar ook de ouderen in de wijken. Wat er gebeurt voor en door ouderen binnen de kerken, maar ook daarbuiten. En dat is onderzocht. En de opdracht was uiteindelijk om te kijken of er een verbinding gelegd kon worden met organisaties buiten de kerk en binnen de kerk. En ouderen binnen en buiten de kerk om meer verbinding te zoeken daarin.
Ja, dus je terrein was het hele ouderenwerk in Delft eigenlijk.
Ja.
Vanuit de kerk, maar ook wat er door andere organisaties gebeurt.
En de stad, zeg maar.
Proberen dat in kaart te brengen. Ja.
Ja.
Zijn er dingen die jou verrast hebben in Delft?
Jawel. Ik was heel positief verrast dat er al zoveel werd gedaan. Of wordt gedaan. Voor en door ouderen in Delft. Ik kende Delft helemaal niet. Ja, van leuke stadten hier, maar verder niet. Maar gaandeweg ontdekte ik steeds meer organisaties die iets voor of met of door ouderen deden. En dat netwerk best heel groot is. En ook vanuit Delft voor elkaar, dat er al heel veel lijnen liggen naar organisaties. Dus dat vond ik heel positief om te ervaren.
Ja.
Ja, zeker. Ja.
Ja, en welke plek heeft de kerk daarin? Wat heb je daarin gezien?
Over het algemeen heb ik ontdekt dat de kerk niet zo zichtbaar was bij de organisaties buiten de kerk of in de stad. Behalve dan bij een aantal mensen van Delft voor elkaar. Je bent zelf ook iemand die de netwerken vanuit de kerk in de stad heeft. Maar als ik dan vertelde dat ik namens de kerk kwam, en dat was nogal uitleggen van welke kerk of kerken ik dan kwam. Maar ik zei dan meestal gewoon, ik kom namens de kerk. Dat was al genoeg. Dat er wel hele positieve reacties kwamen. En dat men ook wel geïnteresseerd was in hoe kunnen kerken en maatschappelijke organisaties iets voor en met elkaar doen.
Ja, en heb je een antwoord kunnen vinden op die vraag?
Waarom ze onzichtbaar zijn?
Nee, of waarom ze iets wat ze voor elkaar kunnen doen?
Het antwoord ligt vooral in het samenwerking zoeken. En niet te bang zijn om in je eigen bubbel te blijven. Vanuit de kerken vooral. Van nou, dit doen wij als kerk. Maar ook durven, eigenlijk durven vragen bij andere organisaties. Van jullie hebben kennis, kunde over iets. Kunnen jullie ons daarbij helpen? Of kunnen jullie eens langskomen om de ouderen in de kerk te informeren over een bepaald onderwerp of vanuit jullie organisatie. Dat is wat er moet gebeuren. En dat het in de ene kerk heel goed gaat en de andere kerk nog schroom is om dat te doen. Of het vergt een soort omdenken.
Ja.
En dat is dat is een proces.
Ja, en is dat omdenken dan vanuit het gewend zijn de dingen die je doet als kerk vooral voor de eigen leden te doen en het daar ook bij te houden?
Ja, ik denk het wel. Ik merkte vooral, er zijn in heel veel kerken worden er al bijvoorbeeld koffie bijeenkomsten, inloopochtenden, koffieochtenden, kaart middagen gehouden waarin mensen uit de kerk en buiten de kerk elkaar ontmoeten. Maar juist kerken waar het nog heel erg gericht is op hun eigen gemeenteleden, wat op zich prima is, hè, daar is niks verkeerds aan, is die stap groter om. En ook de vraag van hoe kunnen we dan contact krijgen met mensen uit de buurt? Of hoe gaan we die benaderen?
Ja. Dus dat is, ja. Wat heb je zien gebeuren doordat je hier 2 jaar input aan hebt gegeven?
Wat ik heb zien gebeuren binnen de kerken. De Protestantse gemeente Delft heeft 6 wijkgemeentes. Dus dat is ook best een flinke klus omdat ze allemaal verschillen. Is dat er heel veel enthousiasme is en ook heel veel wil om ouderen te zien. Echt daadwerkelijk te zien. Om voor ouderen van alles te doen. En als je met een beetje sturing, een beetje zoeken, misschien wat faciliteren, dat er hele mooie dingen kunnen gebeuren zonder dat het heel veel nieuwe energie vergt. Want wat ik wel hoorde, en dat is op zich heel logisch, dat men zei, ja, maar we hebben niet zoveel menskracht om allerlei nieuwe dingen te gaan organiseren. En mijn idee was, dat hoeft ook niet. Ga uit van wat je hebt. Ga uit van een bijeenkomst voor ouderen. En kijk hoe je daar dan andere ouderen bij kan betrekken. Ja. Zonder dat je een nieuwe activiteit op hoeft te zetten. En als je daar zo gaat denken, dan merk je dat men denkt van, oh, maar dan kunnen we daar wel wat mee.
Ja, ja. Ja, en als, ik kan me voorstellen dat je misschien een oudere luisteraar nu denkt, allemaal, het is allemaal voor ouderen. Zijn wij dan een doelgroep die hulp nodig heeft?
Ja,
In hoeverre is het ook met ouderen of
nou ja,
door ouderen?
Ja, ik ben heel erg van het, om te zeggen voor, met en door. Of in ieder geval met, door en voor nog het liefst. Want ouderen pamperen vind ik echt verschrikkelijk. En ik merk in de kerken wel over het heel algemeen, dat is niet alleen in Delft, dat het soms ook zoeken is van hoe kunnen we iedereen nou bij betrekken? Hoe kunnen we mensen, en dan denk je, ja, ga met elkaar in gesprek. Ga met oudere mensen in de buurt in gesprek. Wie zijn ze? Leer mensen kennen en dan ontdek je ook wat hun hobby's zijn. Of waar ze blij van worden. Wat ze nog aan kennis en kunde uit hun werkzame leven hebben bijvoorbeeld. En inzetten. En dat kan je dan met elkaar inzetten. Dus vooral niet alleen maar voor. Want dan wordt het heel erg, ja, ik krijg er een beetje de kriebels van.
Ja.
Alleen maar voor ouderen.
Ja,
dan,
dat voelde ik ook even als luisteraar.
Ja, nee, alsjeblieft
en
niet.
En ouder is natuurlijk een containerbegrip.
Ja, want, wie is nou ouder en wie is ouder, jonger?
En ik vind het heel moeilijk. Daar verschillende fasen in. Ja.
Weet je, ik heb wel gemerkt dat als je in dit project, dat er heel erg gekeken werd naar de nog, als je het hebt over activiteiten, dat je kijkt naar de nog actieve ouderen. En die kan, die kan ook nog 80 zijn of 85. En dat het lastiger is om de echte kwetsbare ouderen, die bijvoorbeeld niet meer buiten komt, die niet zo zichtbaar is, dat nog wel heel ingewikkeld is om die zichtbaar te krijgen. En daarin denk ik dat het heel goed is om samen te werken met thuiszorg, met maatschappelijke organisaties als Delft voor elkaar, om zo samen te zoeken naar hoe kunnen we samen dan deze mensen wel in het vizier krijgen en voor hen zijn.
Ja. Even uitgaand van dat containerbegrip ouderen, waarin hebben ouderen jou verrast in Delft?
In hun activiteit, in hun daadkracht. Veel kerken die leven op oudere vrijwilligers. En wat er allemaal aan bergenwerk verzet wordt, dat vond ik echt heel mooi om te zien. Daar ben ik ook heel blij van. Maar ook de energie om nog mee te praten in politiek. Ik heb ook heel veel contact gehad met de ouderenbonden hier in Delft. Hoe die actief zijn om voor ouderen op te komen. Ik denk dat de jongere generatie daar echt nog heel veel van kan leren. Van het doorzetten en het volhouden om maar bezig te blijven.
Ja. Ja, over leren, wat heb jij geleerd van deze tijd in Delft? Misschien ook wel heel veel. Maar...
Ja, heel veel. Ja. Ik heb geleerd dat het een pittig was om in je eentje, wel met wat begeleiding, maar om zo'n project te trekken. En dat het heel veel lijntjes zijn die bij elkaar komen. En dat het niet altijd even makkelijk was om die bij elkaar te houden. Of met elkaar, juist dan heb ik de lijntjes wel, dan was ik soort van een speel. Maar hoe kun je die dan samen weer verder op weg laten gaan? Dat vond ik wel ingewikkeld soms. Ja.
Ja. Ja, en ten positieve, wat heeft het je gebracht?
Heel veel werkvreugde, zeg maar. Dat vind ik een beetje ouderwets woord. Maar ik kan er niet zo snel wat anders van maken. Ik heb deze stad leren kennen. En ik vond het heel leuk om wel wijkgemeente overstijgend te werken. Omdat je dan de verschillen ook heel duidelijk ziet in die verschillende wijkgemeentes. En de leuke vond ik om te zoeken naar wat hebben ze gezamenlijk? Waar zie je dan wat in wijk A en wijk B wel is, waardoor ze samen verder kunnen?
Ja.
Dat vond ik heel leuk om zo bezig te zijn. Dat vond ik ontzettend leerzaam. Ja.
Ja, hoe gaat dit project nu verder? Komt er een opvolger van jou? Of wat zijn de plannen?
Er is, naar mijn idee, komt er nog geen direct een opvolger, maar we hebben een. We noemen het een ambassadeursgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit elke wijkgemeente 1. Met iemand vanuit het college van diakenen die daar overkoepelend boven zit. En zij gaan eigenlijk het project voortzetten. Er is in deze 2 jaar eigenlijk een basis gelegd. Ik heb heel veel contacten gelegd en in werkgroepen opgestart zijn er binnen de wijkgemeentes. Maar 2 jaar is heel weinig om een project als dit gewoon echt helemaal draaiende te krijgen.
Ja.
En ik denk dat het goed is, ik zat er net op weg naar hier nog even over na te denken, dat het juist nu opgepakt wordt door mensen gewoon uit de kerken zelf. Omdat die gewoon erin zitten. Veel meer de mensen kennen hier in de stad. Ik was toch altijd nog wel, ik voelde me geen buitenstaander, maar ik kom niet uit Delft. Dus dan ben je toch altijd op bezoek hier, zeg maar. Dat het heel goed is om het juist weer vanuit die basis verder op te pakken.
Ja, dus er komt een vervolg en misschien juist wel meer ingebed in de kerken.
Ja, ik denk dat het meer ingebed gaat worden. Ja, zeker. Ja.
Ja. Nou, we kijken ernaar uit. Ik had nog even een vraag. Welk effect heeft de coronacrisis gehad op jouw werk? Maar ook op ouderen in Delft. Wat heb je daarvan gezien?
Toen in maart alles dicht ging, merkte ik zelf dat hier in Delft direct eigenlijk heel veel opgepakt werd. Zowel vanuit de kerken als vanuit bijvoorbeeld Delft voor elkaar om allerlei ingangen voor ouderen op te zetten. Contactpunten, contact zoeken met ouderen. Daar ben ik zelf eigenlijk, hoefde ik daar niks voor te doen. Dat vond ik heel mooi om te zien dat het gebeurde. Op de website van de Protestantse Gemeente Delft kwam een heel op de homepagina allerlei informatie. Dat er samen werd gewerkt in die zin tussen stad en kerk. Dus ik denk dat dat heel snel is opgepakt. En ook op een goede manier. Ik heb wel van verschillende kanten gehoord dat er veel meer aanbod was voor hulp of begeleiding dan vraag vanuit de ouderen. Dus dat is een interessant fenomeen. En ik denk dat het ook wel heel goed is dat we zien dat ouderen niet gepamperd willen worden, maar zeggen, ja, maar we kunnen dingen ook echt nog wel zelf.
Ja.
En als het nodig is, dan weet ik waar ik moet zijn. Maar laat het mezelf doen. Ik vind het fijn, als het kan, om zelf die boodschappen te doen, want ik kom al zo weinig buiten. Dat.
Ja, precies.
Dus,
heb ik ook gehoord bij het aanbod wat je dan biedt. Het kan voor je gekookt worden.
Ja.
Ja, maar doe dat maar voor de mensen die dat echt nodig hebben.
Ja, ja, heb ik niet nodig. Dat kan ik nog wel.
Terwijl iemand al 90 is.
Ja, maar misschien juist dat de vulling van een dag geeft. Van, hè, nog van de zin van een dag. Van lekker zelf voor jezelf koken. Dan toch iemand die dan in je huis komt en het voor je doet. Dat Dus het gaf ook wel de kracht aan, vond ik, van ouderen, dat er minder hulp gevraagd werd.
Ja, maar aan de andere kant was er ook wel, heb ik de indruk, veel. Ja, er was weinig open. Je kon naar weinig plekken toe.
Dus nee, dat.
Dus mensen waren echt op zichzelf teruggeworpen.
Ja, dus ik heb niet zo'n zicht van hoe als je het over eenzaamheid hebt, wat voor gevolgen dat voor ouderen heeft gehad. En ik denk ook wel dat een oudere generatie veel meer is van, ja, maar we hebben het altijd zelf gedaan. Dus dit kunnen we ook zelf. We hebben allerlei verschrikkelijke dingen overleefd de afgelopen tientallen jaren. Dus nou, hier komen we ook wel doorheen.
Ja.
Dus ja, in hoeverre ga je pamperen? In hoeverre ga je daar toch weer op meer dieper op door? Of zeg je van, ik weet van, als u hulp nodig heeft, dan vraagt u het. Ja, het is een beetje zoeken.
Ja.
En voor mezelf.
En niet iedereen heeft beschikking tot de digitale mogelijkheden.
Ook
en
niet.
Heel veel liep natuurlijk via.
Ja, dat was wel zo, ja. 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 Maar ik heb ook wel gehoord dat er in de wijken zelf, dat veel meer weer buren op elkaar betrokken raakten. Dus ik denk dat er ook heel veel gebeurde zonder dat men het wist. Of zonder dat daar iets van reuring aangegeven werd.
Ja. Ja, dus. Hoe ziet jouw volgende stap eruit? Heb je weer een nieuwe plek waar je kan gaan werken?
Ja.
Dit trouwens je enige werk? Of?
Nee, nou, dit was wel een groot deel van mijn uren betrok dit. Maar daarnaast ben ik nog aan het werk in Dordrecht in een wijkgemeente. Als jeugdwerker. Jeugdbegeleider, heel wat anders. Ik ben zelfstandig kerkelijk werker. Dus ik geef ook trainingen vanuit de Protestantse kerk aan vrijwilligers binnen de kerken. En sinds 1 augustus, dus het liep allemaal weer prachtig op elkaar, ben ik werkzaam in Zoetermeer in een wijkgemeente als jeugdpastor. Dus ik ga van oud nu ineens weer naar jong.
Ja.
Dus dat is wel weer een stapje.
Ja.
Ja.
En is dat nieuw of heb je wel ervaring met het jeugd?
Ik heb wel ervaring met jeugdwerk. Ja. Dus, want ik zei ook al, ja, ik ben zelf ook niet meer de jongste. Dus als je mij voor het jeugdwerk wil hebben, dan... Maar goed, in Zoetermeer is het vooral tweede lijns. Dus heel veel begeleiding, coaching, training van de mensen die met de kinderen en de jongeren bezig
werk
zijn.
Doen, ja.
En vooral ook zoeken naar nieuwe wegen, een beetje beleid, zulke soort dingen.
Oh ja. Leuke dus nieuwe uitdaging.
Zeker, ja. Heel leuk, ja.
Ja. We hebben nog twee gasten, dus ik moet het gesprek helaas afronden. We hadden best wel meer kunnen doorpraten, maar heel fijn dat je kon komen. En alle goeds voor je nieuwe job in Zoetermeer.
Dankjewel.
En alle andere jobs die doorlopen.
Ja, ja, dankjewel.
Een zegen erbij.
Merci. En
het volgende lied is ook meteen om iets om je mee te geven.
Oké, dankjewel.
Dat was Trinity met een goede wens. May you have. Een goede wens bij het afscheid van degene die we net hebben geïnterviewd. Arianne Lodder. Maar ook een goede wens voor iemand die nu is aangeschoven. Dat is Martijn Junte. Die is net bevestigd, als ik het goed heb. Of
nee,
wordt bevestigd.
Zondag word ik bevestigd. En per 1 september, dus afgelopen 1 september, ben ik begonnen.
Ja, als predikant van Vrijzinnig Delft. Vorige week hadden we het interview met Tina Geels, die net afscheid heeft genomen deze zomer.
Zeker.
En er is nu al een opvolger, dat is heel snel. En dat is heel mooi.
Ja, nee, het is eigenlijk heel langzaam. Want Tina heeft gewoon nog wat haar tijd wat verlengd. Hè? Volgens mij waren we in maart al bezig met de, met de gesprekken. Maar ik werk in het verpleeghuis en daar was met corona echt een crisissituatie.
Ja.
Dus toen heb ik gedacht van misschien moeten we deze zaak even op hold zetten. En als er weer wat meer lucht komt, dan gaan we verder. Dus zo is het gegaan.
Ja. Kan je jezelf even introduceren voor de luisteraars?
Zeker. Ik ben Martijn Junte. Ik woon niet in Delft. Ik woon in Gouda. Ook een oude, oud-Hollandse stad. Met mijn vriendin en onze 4 kinderen. Ik werkte al in Rotterdam, in een verpleeghuis van Aafje. Als geestelijk verzorger. En ik merkte daar dat ik, hoe moet je dat zeggen? De vrijheid van het predikantschap begon te missen. En toen ik de vacature voor Delft zag, heb ik geschreven en gesproken met de beroepingscommissie. En toen ging het eigenlijk heel snel. Dus toen ben ik hier terechtgekomen.
Ja, en je zegt, ik miste de vrijheid van het predikantschap. Ben je dan ook eerder predikant geweest?
Zeker. Ik was predikant in Waddinxveen. In Eindhoven ben ik, dat is denk ik de plaats waar ik niet het langste heb gestaan. Maar heb ik een fulltime aanstelling gehad, ben ik 7 jaar predikant geweest. Dus Waddinxveen, Eindhoven, Alphen aan de Rijn nog kort. En op dit moment ben ik ook nog predikant in Schoonhoven. Bij de remonstranten. Ik ben remonstrant predikant geweest tot nu.
Ja, ja. Dus heel veel mooie oude steden.
Zeker, zeker. Ja, Waddinxveen zou ik niet echt een stad
noemen.
Nee, en Schoonhoven.
Alphen
ook bepaald.
Maar je
niet,
kan nu maar Delft eraan toevoegen.
Ja. Zeker.
Ja, ja, en wat je had het over de vrijheid van het predikantschap. Mm-hmm. Naast het werk in de verpleeghuis. Wat is het verschil tussen het werk van een geestelijk verzorger en een predikant?
Ja, als geestelijk verzorger ben je er voor iedereen. Hè? Dus ongeacht wat de achtergrond is van mensen. Kijk, het werk is wel ontwikkeld uit de dominee die in de instelling werkte. Maar inmiddels is dat werken als geestelijk verzorger toch wat meer los van de overtuigingen. En meer kijkend naar ja, wat zijn de levensvragen waar mensen mee te maken hebben? En ja, wat betekent het eigenlijk voor je? Want een verpleeghuis, dat is absoluut niet een soort bejaardentehuis waar mensen na hun, op hun 55ste is denken, wanneer mag ik? Hè, in een verpleeghuis kom je als je echt geen andere uitweg meer hebt. Dus dat is echt wel eens, ja, ook een periode van rouw voor veel mensen. Dat ze dingen achterlaten, dat ze beseffen dat hun, als ze het al beseffen, hè, als ze niet een soort hersenaandoeningen hebben in de vorm van dementie bijvoorbeeld. Dat ze echt aan het laatste stukje bezig zijn. Dus dat zijn echt de thema's van het verpleeghuis. En ja, in de gemeente zijn mensen ook wel oud, maar ja, misschien de leeftijd verschilt niet zo, maar de geestelijke gezondheid en de fysieke gezondheid wel, als dag en nacht eigenlijk.
Er ja.
Zijn vaak nog actieve mensen, betrokken mensen die vaak wat willen. Ja, dus daar probeer ik dan, in die behoefte probeer ik dan te voorzien.
Ja. Ja. In de gemeente werk je misschien meer met mensen en niet...
Ook
zozeer alleen maar ondersteunend.
Ja, nou, in de verpleeghuizen werk je natuurlijk ook wel met mensen. Maar dat zijn dan collega's, hè, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers.
Ja.
Dus dat is ook een verschil. Als predikant ben je toch meer een solist, zal ik maar zeggen. Je bent in ieder geval vaak de enige betaalde kracht. Zeker in kleinere, vrijzinnige gemeenten, hè, zoals Vrijzinnig Delft. Ja, de organist krijgt ook geld, maar dan heb je het wel zo'n beetje gehad.
Ja.
Terwijl in zo'n instelling, ja, daar werk je in een team samen. Hè?
Ja, wat is het in het predikantschap dat je aantrekt? Of wat je aangetrokken heeft toen je lang geleden die keus maakt om dit te doen?
Ja, ik ben echt uit belangstelling theologie gaan studeren. Het predikantschap is de beste manier om die belangstelling vast te houden en dat uit te werken. Dus moet zeggen dat ik echt vanuit de inhoud... theologie ben gaan studeren. Ook met heel veel plezier. De geschiedenis, de filosofie, de nieuw- en oud-testamentische exegese vakken gedaan. Dus dat was ook wel waar mijn liefde in eerste instantie ligt. Maar gaandeweg ontdek je toch ook de mooie kanten van het pastoraat. Ik volg op dit moment een cursus contextueel pastoraat. Een tweejarige leergang. Ja, ik ga meditatie geven, dus meer de spiritualiteit. Die kant, die komt erbij, dus dat vind ik een verrijking. Hè? En met die verschillende bouwstenen vind ik het mooi om te kijken of je iets vorm kan geven met de gemeente en met de kerkraad.
Ja. Ja, dat is echt samen. Ja,
ja zeker.
Ja, en daar neem je al heel wat ervaring in mee.
Ja.
Ja, en hoe ben je terechtgekomen in, wat je zei, remonstrant, vrijzinnig? Dat is in die stroming?
Van huis uit ben ik wat behoudender eigenlijk, hoor. Dus ik kom oorspronkelijk uit de gereformeerde gemeente en later de gereformeerde bond van de hervormde kerk. Ja, toen ik ging studeren of al ietsje eerder, toen geloofde ik het wel, zal ik maar zeggen. Tijdens mijn studie heb ik er ook nooit heel veel aan gedaan. Ik heb echt uit belangstelling, zei ik net, of misschien verwondering. Ja, over de manier waarop mensen kunnen geloven. Hoe krijgen mensen het voor elkaar? Hè? Om met elkaar die gedachten, die toch weinig rationeel zijn, dat dacht ik toen, vond ik toen heel belangrijk. Hè? Om dat met elkaar overeind te houden. En toen ik afgestudeerd was, heb ik een tijd in het onderwijs gewerkt. Ook wel godsdienst gegeven, dat is toch echt geen sinecure. En ook klassieke talen, want ik was klassiek gevormd predikant. Maar goed, dat was niet mijn vak, dus ik wilde gewoon weer graag terug naar mijn vak. En zo ben ik eigenlijk in het predikantschap gerold. Eerst bij de PKM-opleiding begonnen. En dat sloot toch niet meer helemaal aan bij mijn overtuiging. En ik dacht, in Leiden kon je ook via de remonstranten predikant worden. En zo ben ik daar eigenlijk terechtgekomen.
De remonstrant is echt een ander kerkverband.
De remonstrant is een eigen kerkgenootschap.
Ja,
ja zeker. Klein, met 4.500 mensen. En nu, daar heb ik... denk ik zo 15 jaar gewerkt. En nu heb ik de stap gemaakt naar de PKN.
Dus schuif je toch weer de protestantse kerk binnen?
Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, zeker. Daar kijk ik ook naar uit, moet ik je eerlijk zeggen. Dus dat vind ik ook een mooi... ook bij de opleiding, maar ook gaandeweg met collega's. Dan zie je dat de diversiteit van de PKN ook wel echt een verrijking is. Dus daar kijk ik ook naar uit. Zeker. Ja. Ja.
Ja, kan je uitleggen voor de luisteraar die denkt dat zijn allemaal ingewikkelde termen, registrant, vrijzinnig, wat daar nou het typerende van is?
Ja, nou de remonstranten, het woord remonstrant, dat is echt een historische aanduiding. Het is heeft te maken met een 17e eeuwse conflict tussen de prins van Oranje of de stadhouder en Maurits. En ja, de minister-president van die tijd, Van Oldenbarneveld, over de koers. En de Maurits gebruikte zeg maar de kerk als een machtsmiddel. Hè. Dus hij koos voor de meer orthodoxe, weet ik niet. Ja, misschien toch wel orthodoxe kant van de kerk. En vanuit het perspectief van heden zou Van Oldenbarneveld meer aan de vrijzinnige kant, ja, of dat die woorden helemaal kloppen voor die tijd, weet ik niet. Maar voor wat dan later de remonstranten zouden zijn gekozen hebben. En op de synode van Dordrecht zijn de remonstranten toen uit de kerk gezet. Er zijn nog vijf mooie artikelen tegen hen geschreven, om duidelijk te maken wie het zijn. En dat kerkgenootschap, dat heeft zich wel gehandhaafd. Hè? Maar dat is toch wel intern sterk veranderd. En in de 19e eeuw is dat vrijzinnig geworden, noem je dat. Ja, wat betekent vrijzinnig? Vrijzinnig betekende in die tijd dat je probeerde de theologie en de uitgangspunten van de moderne wetenschap met elkaar in overeenstemming te brengen. Hè? Dus als je dan kijkt naar de wonderverhalen uit het Nieuwe Testament, denk je, ja, dat kan toch niet waar zijn? En dan gingen ze kijken van wat het dan wel kon betekenen. Hè? Er zijn allerlei grote bijbelgeleerden die daar onderzoek naar hebben gedaan. En in eerste instantie vanuit die vraag van hoe kan het en wat moeten we met al die wonderverhalen. Maar gaandeweg kreeg dat ook veel meer een aandacht voor hoe is die tekst ontstaan, hoe hebben die teksten zich ontwikkeld. En als je zo naar de Bijbel kijkt, dus niet meer als Gods woord, maar als een boek van mensen over God. Ja, dan krijg je een andere theologie, een andere manier van denken, een andere manier van geloven. En dat is vrijzinnig en de remonstranten zijn vrijzinnig, maar niet alleen de remonstranten zijn vrijzinnig. Er zijn ook andere kerkgenootschappen en ook andere delen binnen de grote protestantse kerk die zichzelf vrijzinnig noemen of daar affiniteit mee hebben.
Ja.
Ja, dat is het zo'n beetje kort gezegd. Is het zo?
Tina Geel zei vorige week, het is kerk eigenlijk zonder voorgegeven waarheid.
Dus ja, zonder dogma's.
Voor zover dat kan, denk ik dan. Maar
dat is mooi gezegd. Dus er is niet één uitleg van, hè, maar die gedachte dat jij zelf kiest, hè, of dat je zelf beslist wat er nog te geloven is, dat is wel heel belangrijk binnen alle vrijzinnige stromingen. Hè. Ja. En dat gaat er dan vanuit dat jij dat kennelijk kan beoordelen. Hè, en dat er in geloofszaken misschien andere normen zijn voor de waarheid dan als je buiten bent en je gooit een appel in de lucht, dat je denkt van nou, die valt altijd weer naar beneden. Kijk, dat soort waarheden heb je in het geloof niet.
En, nee.
Ik denk dat ze daar gelijk in heeft.
Ja. En wat verwacht je van je tijd in Delft? Wat wil je? Je hebt waarschijnlijk al een beetje kennis gemaakt met de gemeente.
Ja, ik wil me graag laten verrassen. Hè? Door de mensen, door de bredere kerk in Delft. Maar ook door de stad. Ik ben gewoon ook heel benieuwd van hoe zal het gaan. Dus in die zin ben ik ook niet afwachtend, maar sta ik wel open voor van alles en nog wat. En ben ik niet heel erg, heb ik niet op voorhand allerlei plannen van zo moet het gaan en zo moet het gaan. Dus dan in dat opzicht vind ik het lastig. Ik ken Delft wel. Ik ben er vaker voor gegaan op zondagochtend. En ik heb het altijd een hele prettige, hartelijke, aangename, ook een beetje bescheiden groep mensen gevonden. Ja, die altijd enthousiast reageerden op wat ik te vertellen had en belangstellend waren. En op die manier voel ik me dus echt wel bij hen thuis. En kijk ik daar ook naar uit om op die manier in die gemeente te werken.
Ja, jullie starten met een klik, zeg maar.
Ja, dat idee heb ik wel. Ja. Ja, en onder mijn voorganger Tina Geels, je noemde er net al, zijn er ook allerlei initiatieven, weet ik niet. Die heeft een soort nieuw elan gebracht. Hè, waarin ze dus inderdaad die vraag van er is geen waarheid, dus ga op zoek naar de waarheid. Hè. Misschien een betere duiding. De waarheid ligt niet aan het begin van je zoektocht, maar aan het einde. Hè. En misschien ben je wel op zoek naar wat die waarheid dan inhoudt. Hè. En in dat proces moet je je niet alleen focussen op die waarheid waar je bij uit wil komen. Want onderweg gebeurt er nog zoveel wat de moeite waard is. Dat hoort er ook allemaal bij. Hè? Dus op die manier hoop ik ook binnen de gemeente te werken. Ook met de gemeente te werken. Ik hoop inspirerend te zijn. En de initiatieven die er al zijn, bijvoorbeeld in het Stadsklooster. Daar ook aan mee te kunnen doen of een steentje aan bij te dragen. Om die gedachten, om die manier van geloven, vorm te geven. En mensen daarbij uit te nodigen om daaraan mee te doen.
Ja. Ja, want dat is wel een lijn. Ik heb de afscheidsdienst van Tina Gils meegemaakt. Een lijn die de gemeente ook heel graag wil voortzetten.
Ja, die ze ondersteunen, zeker. Ja. En dat is altijd in kerkelijke kring heel snel de dominees werk allemaal. Hè? Maar dat betekent ook als de dominee weggaat, dan is ook heel veel werk weer. Dan komt een ander en dan ga je andere dingen doen. Ja. Ook wel zonde. Hè? Dus ik wil me echt wel verbinden aan wat Tina heeft gedaan, wat ze heeft neergezet. En op dat spoor verder gaan. Kijk ernaar uit. Hè?
We gaan vast nog meer van je horen. En vast kom je wel een keer langs in het programma, hoop ik.
Graag. Dank je voor de uitnodiging.
Nou, we hebben nog een derde gast, dus we moeten het gesprek helaas afronden. We ronden af ook met muziek, maar in ieder geval veel goeds en zegen voor je start hier in Delft. Ik hoop dat je echt met veel plezier hier kan werken.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging en dankjewel voor het gesprek.
Dus, ja, graag gedaan. En onze volgende gast hebben we telefonisch contact mee. En dat is Arnold Vromans. Arnold is predikant hier geweest in Delft tot voor kort. En ook presentator geweest van dit programma.
Ja.
En ondertussen schuift ook nog even Taco Smit aan als mede vragensteller. Dus Arnold, welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel René.
Ja, waar zit jij nu? Niet in Delft, denk ik, hè?
Nee. Ik zit in de pastorie in Rijnsburg. Dus en toevallig als ik dan kijk door het raam achter, dan kijk ik op de kerk achter mij. En als ik voor me kijk, dan kijk ik uit op de oude en grote kerk van Rijnsburg. Ja, nee, dus ik ben in het nieuwe thuis, zeg maar, René.
Ja, een nieuw normaal voor de familie Vromans. Of misschien nog helemaal niet normaal.
Nou,
misschien nog wel even wennen.
Dat landen vergt altijd wel tijd.
Ja.
Zowel qua in je dagelijkse werk, als het wennen waar de visboer zit en de slager en dat soort dingen. Maar dat gaat best goed, René. Ik heb niet te klagen.
Ja, maar hoe ben je zo in Rijnsburg terechtgekomen? Wat is er gebeurd? Even voor de luisteraars die jou misschien een keer nog in de uitzending heeft gehoord en nu denkt, in Rijnsburg, hoe komt die daar nou terecht?
Ja, of all places.
Nou ja, valt ook wel mee. Ja, maar.
Ja, nee, het is als ontstaan is het een prachtige plek. Ik ben er heel blij mee. Ik voel me heel gezegend er ook mee, ook door God. Nee, dat is als predikant en ook vanuit de landelijke kerk, is het tegenwoordig uissance dat je als dominee niet je grafsteen meeneemt naar de gemeente waar je naartoe gaat. Dus dat daar beweging in hoort te zitten. Zowel voor de ontwikkeling van je gemeente als voor de plek waar je zelf staat. En in mijn geval op een hele bijzondere manier. Want weet je, dat is toch, dan kom je op het terrein van roeping terecht. En dat is de ervaring dat God zegt van, ik heb je nu ergens anders nodig. Of meer nodig, misschien is dat beter gezegd. En dat is nu ook alweer bijna een jaar geleden. Toen kwam mijn vrouw thuis van haar werk. En die had een collega. En die zei tegen mij, joh, Arnold, ze hebben in Rijnsburg een groot probleem. Ik zeg, oh, en ik ken hier de omgeving natuurlijk een beetje. Ja, ze hebben daar onder reguliere omstandigheden 5 dominees. En er zijn op dit moment maar 2. En het is heel lastig om die plekken op een goede manier op te vullen. En ze dan specifiek ook op het profiel wat ze zoeken. Ze zei, ja, waarop ik mijn vrouw aankeek, en daar, ja, ik kan niet anders zeggen, daar iets bij, ik gebruik het woord voelen maar dat is misschien niet het goede woord zelfs, maar dat ik daarin ook echt iets ervaarde van, hé, hier word ik onrustig van. Hm. Nou, en om een lang verhaal wat in te korten, er zijn toen een aantal gesprekken geweest, die onrust die ik had, en wat ik daarbij voelde, die bleek de beroepscommissie, zoals je dat dan noemt. Je zou zeggen, dat is een commissie van van wijze heren en dames die dominees naar diensten gaan luisteren en het gesprek aangaan. Die onrust hadden hun ook in positieve zin. Ja, dus zo kwamen wij bij elkaar.
Er kwam een match. Ja.
Ja, ja, ja. En ook in een heel wonderlijk tijdgewricht. Door dat malle corona.
Ja.
Waardoor alles anders is als dat je het onder andere omstandigheden zou hebben. Dus ja, dan loopt zo'n proces van beroepen, duurt dan langer dan anders. En in de gemeente waarin je dan staat, dus in Delft, is het afscheid nemen anders dan anders.
Ja.
Ja, dus dat is een heel wonderlijk proces. En wat ik zelf altijd vind, ik vind het afscheid nemen van de gemeente waar je staat en de mensen die je dierbaar bent, de collega's waarmee je werkt. Nou, dus je zit er twee achter de microfoon daar nu, dus zowel voor taken als voor jou geldpad. Die ga ik altijd heel erg missen.
Ja, dank je.
En daar leid ik echt aan. Dat is een naring.
Ja.
En dat vergt altijd echt wel even tijd. Voordat, ja. Voordat dat meer warm wordt. Als dat je denkt, verdraait nog aan toe.
Ja.
En dat is één aspect daarvan. En de andere kant is dat een nieuwe start op een nieuwe plek. Waarvan je dus ook wel, ja, ook de afgelopen 2-3 weken hier ook echt wel mag merken dat je gewoon, ja, hier op je plek bent en nodig bent en dat God het ook wil.
Ja.
Ja, dus dat is je zit nu een beetje in limbo, hè, tussen die twee werelden in.
Ja, het ene voel je nog mee. Ben je alleen niet meer fysiek aanwezig?
Nee. Ja. Nee, dus weet je, van de week heb ik mailtjes eruit gestuurd. Dat ik als mensen stukjes insturen voor nieuwsbrieven en wat die meer zijn. Dus ik zeg, haal mij eruit. Want elke keer denk ik, oh ja, dit.
Oh, van Delft, ja.
Ja,
je zit er nog in het systeem.
Ik zit in al die systemen, zit je gewoon dik in.
Ja,
daar moet je uit. En je moet ook daarvan weg. Ja. Aan de andere kant zijn er nooit, blijven er heel veel lijntjes met Delft. Ook zoals het ook met mijn eerste gemeente Puttershoek ook is. Dus ja, dat is. En komende week heb ik hier de intrededienst staan. Dus dat is komende zondagmiddag.
Oké, ja.
Ja.
Dus hoe kijk je terug op je afscheid en je afscheidsdienst?
Oh, ik vind, René, de zaterdag het afscheid had de kerkraad op een uitstekende manier georganiseerd. Dus met paard en wagen al rijdend door Delft. Zodat je op verschillende plekken wat van mensen afscheid kan nemen en nog een praatje kan maken. Dat je langs het bejaardenhuis en langs de oude en de nieuwe kerk. Dat was een gewoon heel bijzonder. Maar vraag mij niet of ik het nou echt heel leuk vond. Het is zo leuk als dat het kan zijn. Als het heeft niks te maken met het doel. Maar ik vind het afscheid nemen gewoon niet leuk.
Nee.
En dat geldt ook voor zo'n afscheidsdienst. Ik vind sowieso de mooiste diensten om te doen. Vind ik vaak de diensten. De reguliere diensten. Rondom de grote hoogtijdagen, waarbij ik denk, ja, weet je, hier gaat het gewoon over Jezus en wat hij voor ons gedaan heeft. En hoe we ook bij hem horen, met hem zijn. Dat zijn de diensten waar ik zeg, ja, daar geniet ik van, daar zie ik naar uit. Maar zo'n afscheidsdienst vind ik dan toch een beetje, ja, dat heeft iets bitterzoets, zullen we het zo zeggen, René?
Ja.
Kijk, je was er zelf bij, hoe kijk jij daarop terug?
Ja.
Ja, ik denk ook niet, ja.
Ja, ik vond het wel. Ja, het is afscheid, dat is inderdaad waar. Het is een afscheid en je denkt van, voor mij mag die blijven.
Mm-hmm.
Maar ik vond het ook wel weer mooi.
Ja, dat heb ik ook.
De woorden die gesproken zijn door jou, maar ook door degene die praatjes deden.
Ja.
Gewoon de aandacht ook voor de hele liturgie, voor de zangers.
Ja.
Dat Robin Voorn en zijn vrouw meezongen met met de zanggroep. Alles bij elkaar was het wel een heel warm afscheid, denk ik.
Mm-hmm. Nee, die ervaring heb ik ook absoluut aan overgehouden. En je mag rustig weten, ook toen ik naar huis reed, dat ik dan best nog wel even een traantje wegpinken. Dat ik denk, ja, er zitten zoveel lieve mensen. En die ga je gewoon heel erg missen. En je ziet je ziet het ook in je gemeente, weet je, als je dan zo'n preek houdt en dan de zegen en je zegt amen. Kijk, ik zal nog best wel een paar keer dienst doen in Delft, maar je bent niet meer hun dominee.
Nee.
En dat is wel iets dat gesnokt is, opgehouden. Ja, dat blijft heel dubbel aanvoelen en wel pijnlijk. Ja.
Ja.
Ja, weet je, dat is toen ik uit mijn eerste gemeente wegging, eigenlijk was dat toen al Rotterdam, dat deed ik nog me goed herinneren, dat de eerste reactie die ik van iemand kreeg van, ja maar hallo, dat mag niet.
Nee.
En toen ik wegging uit Putterzoek, was dat ongeveer ook zo, en in Delft ook zo. Ik vind het altijd wel beter dat mensen het vervelend vinden dat je weggaat, als ze zeggen van nou, het is goed dat je gaat.
Ja. Maar goed, ja, je trekt op met mensen. En,
ja. Precies.
Met sommige mensen heb je ook gewoon heel diep contact, ook pastoraal.
Ja.
En dat zijn, om dat zomaar ook weer te moeten afbouwen, dat gaat ook niet van de een op de andere dag. Dat kan best heel moeilijk ook voor mensen zijn.
Het is een tweesnijdend zwaard. Je hebt mensen bijvoorbeeld met die je meemaakt dat je ze mag trouwen. Je maakt bijvoorbeeld mee dat er daarna zorgen kunnen zijn binnen het huwelijk. Of dat er moeite is met het mogen ontvangen van kinderen. En dan mag je meemaken dat je bijvoorbeeld een eerste kindje ook mag dopen. En soms zelfs de tweede. En dan heb je met elkaar ook gewoon veel harte kwesties gedeeld.
Ja.
Dus dat aspect. Maar tegelijk is het dan soms ook weer zo dat je met een gemeente zoveel hebt meegemaakt. Dat je een stukje, hoe zou ik dat nou zeggen? Een stukje positieve naïviteit bijna kwijtraakt.
Ja.
En dat is ook lastig. Dus het is voor een gemeente ook weer fijn dat ze met een nieuwe voorganger een soort nieuwe start kunnen maken.
Ja.
Een soort en ook zichzelf.
Onbevangenheid hier weer.
Onbevangenheid.
Ja.
En ook een stukje. Weet je, René, jij bent ook niet dezelfde als. Weet je wel, 7 jaar geleden. Je hebt je enorm gegroeid. Je heb ik mogen zien. Je hebt je enorm ontwikkeld. En zelf ook. Je bent nou zelfs gewoon kandidaat predikant. Dus kun je wel beroepen als men dat wil.
Ja.
En weet je, en dan. Ik heb daar niet zo'n last van. Maar er zullen ook wel mensen zijn die toch René zullen blijven zien als René de evangelist.
Ja,
dat je natuurlijk veel meer in je rugzak hebt zitten.
Ja, dankjewel.
En kom dan maar eens uit dat beeld.
Ja. Wat dat betreft is een start op een andere plek soms gewoon heel heilzaam.
Ja. Voor alle betrokken partijen.
Mag ik even ingrijpen, Arnoud? We willen niet René ook nog eens kwijtraken.
Oh, nee, hoor. Maar Paco, dat geldt voor jou in je werk toch ook? Je hebt ook een paar keer een switch gemaakt. Zelfs van kerkgenootschap.
Ja, maar ik sta hier al vanaf 2005 en ik ga hier lekker de rit uitzitten.
Ja, dat is dus wat ze hier in de regio noemen. Je hebt geen grafsteen meer genoemd.
Ja, inderdaad. Ja.
Nou.
Maar om even van dat al te lugubere af te haken. Ik had een nieuwsgierige vraag, Arnold.
Ja?
Ja, heb jij Henk Binnendijk onder je gehoor op zondag?
Ja.
En hoe voelt dat?
Dat is voor mij niet de eerste keer dat ik dat meemaak. Want toen ik in Leiden woonde, heb ik een paar keer ook in Katwijk gepreekt. En heb ik al vaker Henk Binnendijk onder mijn gehoor gehad.
Juist.
Nog één of twee keer ontmoet. En ook Henk Binnendijk, zijn zoon, is hier ook trouw gemeentelid. Dus die zal mij ook het regelmatig met mij moeten doen. Ja, dus dat was. Maar dat klopt inderdaad dat hij hier zit. En hij schrijft ook nog steeds. En is ook nog steeds actief betrokken. En het hele gezin trouwens ook, hoor. Dat is absoluut een terechte opmerking.
Ik heb ook nog even een nieuwsgierige vraag. Ja. Even in terugblik. Want laten we de luisteraar niet vermoeien met wie nou Henk Binnendijk precies is.
Die gaan we ook een keer uitnodigen, René.
Ja, dat kan.
Ja.
Maar wat zijn nou die dingen waarvan je zegt van in Delft, dat neem ik nou echt mee. Of in mijn herinnering, waar je aan gehecht hebt. Of wat mooi was in Delft.
Ja, ik zit even te denken, hoor, René. De mooiste momenten die je in je ambt meemaakt, die bewaar je diep in je hart. En daar kan je niet echt over delen, maar dan zijn het die momenten dat je met mensen een gesprek had en dat een positieve impact heeft gehad op hun leven. Dat een draai gemaakt heeft. Dat neem ik mee.
Ja.
Dus ik ben dan altijd toch echt die dominee van het pastoraat.
Ja.
En de dingen die uniek en bijzonder zijn, dat zijn voor mij niet een mooie volle kerk met kerstnachtdienst. Voor mij zijn het soms ook gewoon die hele kleine, intieme momenten. Als je mij zou vragen, wat zijn de highlights uit Delft wat je hebt meegemaakt? Dan zijn dat toch, dat zijn twee dingen waar ik aan denk. Dat is toen die dienst die we georganiseerd hebben, waar Taco en jij trouwens volgens mij ook nog een rol in hebben gespeeld, rondom de vliegtuigramp. En hoe we toen een stuk verdriet bij mensen mochten kanaliseren, een plek mocht krijgen en dat dat ook bij God gebracht mocht worden. Ook voor mensen die al jarenlang helemaal geen relatie meer hadden met God en de dingen die er speelden. Nee, die op dat moment in de kerk kwamen. Dat vind ik momenten wat heel bijzonder is. En het tweede waarvan ik denk, is de lastige vraag die we toen hadden rondom statushouders.
Ja.
En die we toen hadden in Delft, waarbij in heel Nederland overal dat werd met politie, ME, allemaal dat soort dingen erbij. En in Delft, we eigenlijk toen als kerk het gesprek aan zijn gegaan met gewoon het stadsbestuur. Nog de vorige burgemeester was dat. En gewoon gezegd van, joh, zouden wij als kerk dat niet doen? Wij kunnen je helpen. En dat op veel ongeloof stoten. En uiteindelijk naar ons verhaal gedaan te hebben. Daar veel over gesproken. En zei van, laten we gewoon gaan kijken. En dat we toen een avond hadden met in plaats met ME en spandoeken. Dat wij een avond hadden waarbij aan het einde ervan de 130 mensen hadden die zeiden, we willen helpen.
Ja.
Weet je, dat zijn de dingen.
Dat is heel mooi, ja.
Ja. En ook René, omdat je dan dus als kerk laat zien van, weet je. René, wat is de taak van een christen? Is niet om werken van gerechtigheid te doen. Dat denken we zo snel. Dat is een misvatting. Het punt is, wij moeten zelf werken van gerechtigheid zijn. En daar komt dan van alles uit voort. En dat is altijd wat ik probeer te zoeken bij mensen. En hoe geef je mensen nou een denkdeeltje ten opzichte van Jezus, dat ze dat mogen ontdekken in hun leven. En het is een lastige term. Ik denk dat voor luisteraars heel lastig, maar jullie zeggen dat wel, wat is die term wedergeboorte?
Ja.
En dat is voor mij een soort voortdurend proces van groei, ontwikkeling, sterker worden. Ja, ook de waarde van God ontdekken in je leven.
Ja. Dus eigenlijk dat je leven vruchtbaar wordt. Denk
ja,
ik.
Ja, absoluut. Ja.
In wie je bent.
Nog, ja, vruchtbaarder worden, zodat je kan. Weet je, en ook voor jou geldt ook, dat is nou niet direct dat. En daar hoort voor ons hoort voor mij van alles bij.
Ja.
Erkenning. Niemand van ons is perfect. Niemand.
Nee.
Zo binnen wel buiten de kerk. Niemand is perfect.
Nee, helaas. Arnold, ik moet je afkappen, want het programma is afgelopen. Helaas.
De tune
klinkt. Bedankt.
Wie heb je als technici staan?
Henk is hier.
Nou, kijk, doe Henk de hartelijke groeten van mij.
Ja. Een zegen in het Delftse, in het Rijnsburgse.
Ja.
Precies, ja.
Zeker Arnold.
Ja. We zijn aan het eind van het programma. Of misschien is het zelfs al afgelopen.
Ja.
Morgen wordt deze uitzending nog herhaald. En volgende week zijn we er weer. Goed weekend.
Hoi.